Gemeente, zoals gezegd zijn wij bezig met een prekenserie over de 9 geestesgaven, de 9 charismata van de Heilige Geest, zoals u die vindt in 1 Korinthe 12, vers 8 tot en met 11. Deze geestesgaven kan je delen in 3 stukken. Je hebt 3 inzichtsgaven, 3 krachtgaven en 3 stemgaven, zoals ik dat vorige keer ook al heb aangegeven qua indeling. De 3 inzichtsgaven zijn deze, een woord van wijsheid, vers 8, en een woord van kennis, en dan in vers 10 de onderscheidingen der geesten, die pak ik daar dan bij. Vervolgens krijgen we de 3 krachtgaven, dat is vers 9, een woord van geloof, en de gave der gezondmakingen en de werkingen der krachten. En de laatste 3, dat zijn de 3 stemgaven, die vindt u in vers 10, dat is profetie en menigerlei talen en uitlegging der talen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over die 3 inzichtsgaven. Dat zet ik boven de preek, de 3 inzichtsgaven. En dat zijn er dus 3, ten eerste een woord van wijsheid, ten tweede een woord van kennis en ten derde onderscheidingen der geesten. 3 inzichtsgaven. Ten eerste een woord van wijsheid. Ten tweede een woord van kennis. En ten derde onderscheidingen der geesten. Nou, punt 1, dat kan ik laten liggen, want daar heb ik vorige week uitgebreid bij stilgestaan. Wat dat betekent, dat woord en wijsheid. Dus ik wil vanmorgen over kennis en onderscheidingen van geesten gaan spreken. Allereerst een inleiding. Kinderen, ik heb gelezen over 2 onbekende mensen, namelijk Bezaliel en Aholiab. Ik zou het knap vinden als zou je weten uit welke stam die 2 mannen kwamen. We hebben het gelezen. Bezaliel, die kwam uit de stam van Juda, de voornaamste stam. En Aholiab kwam uit de stam van Dan. De voornaamste en de geringste, dan was de laatste stam. En waarom heb ik dat gelezen? Nou, dat heeft te maken met mijn onderwerp. Bezaliel en Aholiab werden door de Heere bij name geroepen om de tabernakel, het huis van God, te maken. De voorwerpen die in de tabernakel stonden, brandofferaltaar, het wasvat, de tafel der toonbroden enzovoort. Ze mochten dat allemaal maken. En dan staat er zo mooi, God riep ze bij name, dat is 1. En God gaf ze de geest van God. Hij vervulde ze met de geest, namelijk met wijsheid, inzicht en kennis, om die voorwerpen te kunnen maken. Dus, God riep ze tot een taak, dat is A. En vervolgens rustte God ze toe met de geest en met wijsheid en gaven en verstand om die taak te kunnen uitvoeren. Nou, niet alleen Bezaliel en Aholiab, maar ook andere mannen die God riep, die daarbij betrokken waren, met een kunstvaardig hart, gaf God wijsheid, specifieke toerusting, om die voorwerpen en die tentkleden allemaal te kunnen maken. Ieder had zo zijn eigen plek, ieder zijn eigen taak. De een maakte een paar planken, de volgende die maakte het verzoendeksel. De derde maakte de ark en de vierde die maakte de sokkels waar de planken op zouden staan. Allemaal hadden ze een taak en een opdracht. Maar ze kregen daar ook de geestesgaven voor. Ook vrouwen, dat vind ik mooi. Ook vrouwen werden ingeschakeld, zusters in Israël. Er staat zo mooi in het 2e boek van de Bijbel, Exodus, dat de vrouwen die wijs van hart waren, die de Heere wijsheid gaf en wier hart haar bewoog, ze werden ertoe gedreven van binnenuit, ze sponnen met hun handen de tentkleden van geitenhaar. Vind ik mooi dat het in de Bijbel staat. Het de kleden in de tabernakel van purper en scharlaken en hemelsblauw en van wit linnen, die tabernakelkleden, die werden door de vrouwen gemaakt, handwerk. Inclusief het geitenhaar dat erin verweven werd. God schakelt mensen in zijn werk, in de opbouw van zijn huis. Dat is de gedachte die ik vanmorgen wil doorgeven. Nou, dat zie je later in de Bijbel. Zie je dat ook in weer terug als ze terugkomen uit de ballingschap. Israël is 70 jaar naar Babel gegaan vanwege het ongeloof, vanwege de afgoderij. En dan komen ze terug in Israël. En dan zien ze alles weer in puin. Door Nebukadnezar, allemaal puin, puin, puin. Psalm 102, we hebben net gezongen. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te richten. En dan wordt inderdaad, wordt door het overblijfsel uit Israël, dat weer terugkomt uit de Babylonische ballingschap en in Israël is, dan wordt de tempel weer opgericht. En de stad Jeruzalem wordt weer herbouwd. Nou, zo'n wonder van Gods genade. En dan zie je ook weer, hoe gebeurt dat nou? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan worden er mannen van Israël en vrouwen van Israël en kinderen van Israël, die worden door die geest aangezet, gedreven om mee te helpen met de opbouw van de tempel en van de stad Jeruzalem, de stad van God. En dan lezen we zo mooi in Nehemia 3, niet alleen priesters en levieten, ambtsdragers, maar ook gewone gemeenteleden. Juweliers lezen we dan, goudsmeden, juweliers. En zalfbereiders, dat zijn apothekers en apothekersassistenten. En kruideniers, handelslui. Maar ook vrouwen en dochters en zusters en jonge mensen. Die helpen mee in de opbouw van de muren, de poorten, de grendels en de huizen en de kamers van de stad van God. Iedereen, ze staan schouder aan schouder. Ook de vrouwen doen mee. De zusters. En ieder zo zijn eigen taak en zijn eigen gebied. Niet iedereen kan zware stenen sjouwen. Die goudsmeden die zijn meer voor het fijne werk. Maar ze helpen mee. Nou, dat is gemeenteopbouw, gemeente. En nou kom ik bij 1 Korinthe 12. In het Nieuwe Testament. En daar zie ik precies hetzelfde principe. In 1 Korinthe 12 gaat het over twee onderwerpen. Eén geest, vele gaven. Dat is vers 1 tot en met 11. En vanaf vers 12 tot het einde gaat het over één lichaam en vele leden. De gemeente van de levende God is één lichaam, het lichaam van Christus. En die gemeente als het lichaam van Christus bestaat uit heel veel ledematen, lidmaten, levende leden, gelovigen. En die gelovigen, die lidmaten, de een is de voet, de ander de hand, de derde de tenen, de vierde, het oog. Al die ledematen hebben een taak, een plek in dat lichaam. Mannen en gelovige vrouwen en gelovige jongelui en gelovige oudere mensen. Je krijgt van de Heer een taak, dat noemen we een bediening. Eén lichaam en heel veel verschillende taken, gemeenteleden, gelovigen met hun functies. Maar om die taak goed te kunnen uitoefenen, krijgen we ook toerusting. En dat zijn die charismata. Die geestesgaven. We zijn niet jaloers op een ander, op een medegelovige. We bemoeien ons ook niet met wat die tenen allemaal doen. We staan wel met elkaar in verbinding, maar iedereen wel zijn eigen functie. De hand gaat niet de functie van de voet overnemen. We bemoeien ons niet met de bediening van een ander, maar we vullen elkaar aan. Je hebt een bediening van de Heer gekregen. Dat is je geestelijke taak in het koninkrijk. Als gelovige. En je krijgt daarvoor genadegaven. Om die taak goed te kunnen uitoefenen. Die genadegaven die heb je niet. Niet permanent, die heb ik niet op zak. Maar die krijg je elk moment dat je dat nodig hebt. Om je taak in Gods koninkrijk uit te kunnen voeren. De roeping is van de Heere en de bekwaammaking, de toerusting, die krijg je van de Geest. Elke keer weer opnieuw. Goed. Nou, dat is weer eens eventjes een inleiding. Je ziet dat de lijn loopt van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dat God iedereen inschakelt wie er hard bereid is om medearbeider te mogen zijn in Gods Koninkrijk. Mannen en vrouwen. Febe, Priscilla, Euodia, Syntyche, de dochters van Filippus, allemaal gelovigen
ook allemaal een taak. En allemaal genadegaven. Om die taak te kunnen uitoefenen. Ik ga nu naar de inzichtsgaven. Het woord van wijsheid heb ik gehad. Nu ga ik naar het woord van kennis. Zoals u dat vindt in vers 8. Wat is dat nou? Die tweede genadegave. Een woord van kennis. Nou gemeente, een paar dingen ga ik daarover zeggen. Ik zeg allereerst maar weer, het is een bovennatuurlijke gave van Gods geest. Die je ontvangt op het moment dat je zegt, Heere, nou heb ik een woord van kennis nodig. Anders kan ik niet goed mijn taak die u me geeft uitoefenen. En dat heb je dus niet van jezelf. Een woord van kennis is een woord van de Heilige Geest dat je inzicht geeft in verborgen dingen. Waar je zelf niet zo opkomt. Wat je zelf niet kan weten uit jezelf. Maar wat de geest je geeft openbaart. Een woord van kennis over zaken, over personen, over feiten. Die je niet kunt weten alleen door de Heilige Geest die je dat bekend maakt. Ik denk dat dat woord van kennis hetzelfde is als wat in 1 Korinthe 13 staat over al wist ik alle verborgenheden. Die je niet weet van jezelf, vers 2. Maar die God je geeft. Je zou kunnen zeggen, definitie van een woord van kennis, dat is een klein deel van Gods kennis, Gods alwetende kennis, daar een klein deeltje van, die je op bovennatuurlijke wijze door de Heilige Geest krijgt, om een ander mee te kunnen dienen. Je krijgt inzicht in feiten, zaken, personen op dat moment. Wat is een woord van kennis niet? Een woord van kennis is niet bijbelkennis. Of theologische kennis. Of dat je deskundige bent op het gebied van de dogmatiek. Dat kan een onbekeerde ook zijn. Maar een onbekeerde heeft geen geestesgave. Ik geef de Heer alleen aan zijn knechten, aan zijn dienstmaag. Een onbekeerde kan ook heel veel bijbelkennis. Dominee Klaas Hendricks uit Middelburg, die kan zelfs boeken schrijven over God. Onbekeerden kunnen ook schrijven. Die kunnen, hebben ook wel eens wat bijbelkennis opgedaan. Kunnen ook een theologiediploma halen. Dat wordt hier niet bedoeld met een woord van kennis. Nee, het gaat hier over bovennatuurlijke kennis die God je geeft. Op een bepaalde, in een bepaalde situatie. En ik zeg er weer bij, gemeente. Een woord van kennis, dat moet altijd gepaard gaan met liefde. 1 Korinthe 13. Want als je alleen maar een woord van kennis krijgt zonder de liefde, dan ben je een blaaskaak. Kennis zonder liefde blaast op. Je kan alle verborgenheden kennen, die een mensenverstand niet zou kunnen kennen, maar wat God je geeft. Maar als er geen liefde is, mensen, dan stelt het niks voor. Dus in dienst van Gods eer en de dienen van de ander, daar gaat het om, in liefde. Nou, hoe functioneerde dat nou bij de Heere Jezus? De Heere Jezus in zijn openbare bediening was natuurlijk als mens afhankelijk van de Heilige Geest. Hij kreeg ook de Heilige Geest op het moment dat hij gedoopt was. En hij kwam uit het water, toen kwam de Geest op hem. En dat was het begin van zijn bediening. De Heere Jezus is ook gezalfd met de Geest en met kracht om in woorden en wonderen de tekenen van Gods Koninkrijk op te richten. Hoe ging het bij de Heer Jezus? De Heer Jezus kreeg ook een woord van kennis. Hoe dan? Nou, ik ga een paar voorbeelden geven. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 4. Daar zien we dat de Heer Jezus een gesprek heeft met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. En dan krijgt de Heer Jezus een gesprek met deze vrouw. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment van ga heen en roep uw man. De Heer, ja, maar ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, komt het. U hebt juist geantwoord. Want u hebt 5 mannen gehad. En de 6e, dat is uw man niet. En dan zegt hij, hoe kan die vreemdeling dat weten? En dan gaat ze om. Dan is ze om. Dan zegt ze, ik zie dat u waarlijk een profeet bent. Ja. De Heer Jezus die kon dat, ja, ze had dat niet verteld tegen hem. Hoe weet hij dat? Dat was een woord van kennis over haar persoonlijke omstandigheden. Een ander voorbeeld. We lezen in Johannes 1 over Nathanael. Daar zie je ook weer zoiets. Nathanael, hè, die zit onder de vijgenboom. Die zit daar te mediteren of die zit daar te bidden. En dan wordt Nathanael, die wordt geroepen door Filippus. Kom en zie. En dan komt Nathanael tot de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, eer Filippus u riep, zag ik je al onder de vijgenboom. Jij bent een Israëliet in wie geen bedrog is. Hè? Hoe kan de Heer Jezus dat weten? Ik was helemaal alleen onder die vijgenboom. Ik was aan het bidden en niemand zag mij. En Jezus zag mij al wel. En hoe kan hij weten dat ik een Israëliet ben in wie geen bedrog is? De Heer Jezus had op dat moment kennis, een woord van kennis over zijn karakter en over zijn locatie, dat hij daar zat. En dan gaat hij om, Nathanael. Dan zegt hij, gij zijt de koning van Israël. U bent de zoon van God. Dan wordt zijn hart erin overtuigd dat Jezus de waarheid is, de zoon van God. Nou, zo was het bij de Heer Jezus, een woord van kennis over personen, omstandigheden, locaties zelfs. Wat is dat gemeente, wat is dat? Hoe ging het in de vroege kerk, in de handelingen? Nou, dat is Ipsi Zene. Ik ga je wat vertellen. Kijk nou eens naar handelingen 5. Petrus, vervuld met de Heilige Geest. En dan komen daar twee gemeenteleden, Ananias en Safira. Die komen de opbrengst brengen, de hele opbrengst. Ja, maar dat is niet waar. Het was maar een gedeelte, ze hielden wat achter. En dan krijgt Petrus op dat moment een stukje van Gods alwetende kennis door. En dan mag hij zien, kennen, onderkennen, inzicht krijgen dat Ananias oneerlijk is. En hij brengt die oneerlijkheid aan het licht. Petrus krijgt kennis, een woord van kennis over het feit dat hij een deel en niet een geheel brengt. En over de persoon van Ananias. Zijn hart is niet recht. Nou, dat kon Petrus niet uit zichzelf weten. Maar dat kreeg hij op dat moment van de geest, op bovennatuurlijke wijze. En daarom zegt ook hij tegen Ananias, jij hebt niet tegen mij gelogen, maar je hebt tegen de Heilige Geest gelogen. En hij viel op dat moment ter plekke dood neer, in de gemeente, in de gemeente. Wat een deining gaf dat, maar wat een reiniging gaf dat ook in die gemeente. Mensen keken wel 3 keer uit voordat ze zich bij die gemeente gingen voegen. Maar de gemeente groeide ook. Het karaat aan goud steeg. Als alle huichelaars eruit gaan, dan krijg je gemeente zuiver licht. Op dat moment een woord van kennis, snapt u? Je kan heel veel mensen bedriegen, ook als kerkganger in Maranatenkerk. Je kan heel veel mensen, maar God kan je niet bedriegen. Je kan God niet bedriegen. Je kan je beter voordoen dan je bent. Maar de Heer ziet het. En dan komt het zo dichtbij. Zo'n woord van kennis komt zo dichtbij. Kijk, Ananias en Safira die hebben, bij wijze van spreken, hè, als het ware, die hebben bij wijze van spreken ja kunnen zeggen op de geloofsbelijdenis die elke zondag wordt voorgelezen. Geloof in de 12 artikelen van het geloof? Ik geloof in God. Ja, dat is waar. Maar door zo'n woord van kennis, pats, werden ze zo in de klem gezet. Je bent oneerlijk aangewezen. Komt dat dichtbij? Nou ja. Ik ga nog een voorbeeld noemen in de handeling, vroege kerk. Kijk nou eens naar Ananias, een gewone discipel. Andere Ananias trouwens. Niet Ananias die ik net over had, maar de discipel Ananias bij Paulus. Paulus, hè, Saulus op de weg naar Damascus. En dan wordt de ontmoeting met de Heer Jezus, dan wordt hij blind. En dan is hij 3 dagen en hij eet en drinkt en dan zit hij daar. En dan verschijnt de Heer aan een zekere gewone discipel genaamd Ananias. En die Ananias krijgt van de Heer in een gezicht, in een visioen, iets wat je ziet bij bewustzijn overdag. Dat is een visioen. Een droom dat is onbewust 's nachts, maar een visioen is bewust overdag. Je maakt het mee, maar je ziet op een gegeven moment iets wat, je krijgt iets van te horen wat je normaal niet ziet te horen van de Heer.
Hij ziet in de visioen, hij krijgt van de Heer een woord van kennis. En dan zegt de Heer tegen Ananias, Ananias, ga naar de straat genaamd de Rechte. En ga naar het huis in van een zekere Judas. En daar zit een man uit Tarse genaamd Saulus. Die een visioen gehad heeft. Die een verschijning gehad heeft van mij. Ga heen en leg hem de hand op en doop hem. Wat gebeurt daar? Ananias die zit daar gewoon en die krijgt locatiekennis. Je moet naar Damascus. Zo duidelijk van de Heer krijgt hij te horen. Je moet naar Damascus. En daar is een straat, die noemen ze de Rechte Straat. En dat huis van een zekere Judas, daar moet je zijn. Zo exact, dat is een woord van... Ananias wist het natuurlijk niet. Zo exact. Een woord van kennis over de omstandigheid en de locatie waar Saulus zat, blind. En dat hij de handen opgelegd moest worden om weer ziende te worden. Naam en adres werd aan Ananias exact doorgegeven door de Heer. Dat is een woord van kennis. Wat is dat in de Bijbel? Stel je voor dat de Heer tegen iemand van u zou zeggen... Gebeurt dat wel eens, gemeente, gebeurt dat wel eens? En dan moet je gaan naar... naar de Zuidhoek of zo. Je moet gaan naar... de Lange Hele Weg of de Beroemse Vliet, ik noem maar wat. En naar dat en dat huis en dan moet je dat en dat gaan doen. Zo duidelijke godspraak. Dan krijg je een woord van kennis over dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Ik lees in de Handelingen hoe Paulus op een gegeven moment reist naar Jeruzalem. Dan staat er en van dorp tot dorp en van stad tot stad getuigde de geest dat hem in Jeruzalem banden en verdrukkingen aanstaande waren. Dus hij kreeg een woord van kennis telkens weer opnieuw op reis naar Jeruzalem. Als je daar bent, dan zal je gevangen worden genomen door de geest. Een woord van kennis kan ook te maken hebben met voorbereiding op wat komt in de nabije toekomst. Een woord van kennis. Goed, nou dat is de handelingentijd. Hoe gaat dat nou hoe ging dat in de kerkgeschiedenis? Ik ga een voorbeeld noemen. En dan gaan we het persoonlijk toepassen. In de kerkgeschiedenis, ik noem een voorbeeld, van Andrew Murray. Je was 80 jaar, slechte gezondheid. Opwekkingsprediker in Afrika, slechte gezondheid. En hij ging nog zo vaak die eindeloos lange reizen dwars door Zuid-Afrika heen met de trein inmiddels toen. En dat was zo vermoeiend voor zijn fragiele lichaam. En zijn dochter die verzorgde hem een beetje. En die dochter zei op een gegeven moment tegen zegt, vader, u zult nog eens in de trein sterven. En dan zegt Andrew Murray, nee kind. Ik zal in de trein sterven. Ik zal op mijn bed sterven. En dat is gebeurd. Hoe wist hij dat? Een woord van kennis. Wat hij kreeg over de toekomst. Hoe hij de heerlijkheid in zal gaan. Vroeger hoorde ik dat ook nog wel eens een klein beetje zo uit de verhalen. Samuel Rutherford, die lag op zijn ziekbed en zegt, nog 10 dagen en dan ben ik bij mijn hemelse Heer. En de mensen die hem verzorgden, die zeggen, nou, kijk of het waar is hoor. Het was 8e dag, nee, 9e dag, nee, de 10e dag mocht hij opgaan. Een woord van kennis, nog 10 dagen en dan ben ik thuis. Ik kwam uit. Weet je, ik ga nog een voorbeeld noemen. Een heel treffend voorbeeld. En daar zet ik gelijk een tijd een vraag bij. Namelijk de vraag, willen we eigenlijk wel een woord van kennis? Willen we dat eigenlijk wel? Goed, ik ga eerst het voorbeeld noemen. In de kerkgeschiedenis wordt gesproken over een zekere dominee. Die heet de dominee Robert Bruce. B-R-U-C-E. Je leeft in de 16e eeuw een man gods. In Schotland. Het was avondmaal. Lange tafels. En de mensen gingen aan tafel. En dominee Bruce, die wilde gaan spreken. En O.G., hij kon niet. Hij kon niet. Hij keek zwijgend in het rond, zo naar links en toen weer naar rechts. En hij zei niks. En tenslotte ging zijn mond toch open, toen zei hij dit. Er zit hier iemand aan de tafel die schuldig is aan een onbeleden zonde. Mijn meester heeft mijn mond toegesloten. En ik kan niets zeggen eer dat die persoon van de tafel weggaat. Ik gebied hem in de naam van de Heere zich te verwijderen van de tafel des Heeren. Doodse stilte in die kerk. Ademloos. En laat er nou iemand opstaan van die tafel. En hij vertrekt. En daarna heeft dominee Broes het avondmaal bediend in ongewoon duidelijke geesteskracht. Nou, dan moet u dat eens hier naartoe betrekken. Stel je voor dat nou die gaven van de geest weer gaan functioneren bij ons in de kerk. En dan is het over 3 weken avondmaal. Dan sta ik daar en je zou zo'n woord van kennis krijgen. Ja, maar dominee, dat vind ik eng. Dat vind ik eng. U kan toch niet in mijn hart... Nee, maar op dat moment, daar boven natuur, kan het wel. En jij zou die ene zijn. Ja, maar dat... Nee hoor, dat... Willen we dat eigenlijk wel, die gave van de geest? Als het gaat over, ben je het nou eens met de 12 artikelen? Zeggen ja hoor. En het avondmaal, ja, ik ben er geloofsbelijdenis gedaan. Maar als het nou zo dichtbij komt... Ik denk dat het karaat aan goud in de Maranatenkerk wel zou stijgen. Die gave van kennis, een woord van kennis gemeente, dat heb je nodig. Niet alleen als leraar in de gemeente, maar ook als, ja, in het pastoraat. Of in het evangelisatiewerk, of in het jeugdwerk, een woord van kennis. Als leider in de gemeente, als oudste, als ouderling. Op huisbezoek. Stel je voor, hè, je zit met iemand te praten. Broeder, stel je voor, je zit met iemand te praten. Of als evangelisatieouderling, je zit met iemand te praten. Je krijgt contact. En de Heere geeft je op dat moment een woord van kennis. En de Heere laat je zien wat die persoon zegt. Hij liegt het. Net zoals bij Ananias. Er zijn mensen die kunnen je heel wat wijs maken. En je bent aardig en je bent vriendelijk en je luistert en... Ach, mensen, je wordt zo gauw voor de gek gehouden. En hij zit een verhaal te vertellen en de Heere laat je zien, laat je kennen. Hij liegt. Het is niet echt gebeurd, zoals hij het vertelt. Ja, het zou wel raak zijn, zeg. Al zou je dat zeggen. Ja, maar dominee, dat is de vraag, hè. Hoe krijg ik nou die gave? Ik heb ook vaak het gevoel van, ja, het is niet helemaal eerlijk wat er hier gebeurt in het pastoraat, of bij de PPH, of bij de HVD, of nou, hoe je ook met mensen omgaat in het Koninkrijk van God, aan de rand, of midden, gemeenteleden, of net degenen die er buiten zijn, of zo. Of op de aannemingsavond over een paar weken, als er een aantal van die blijdeniskattegezanten zijn... Je zou zo'n woord van kennis doorkrijgen. Ja, maar die doet het alleen. Dat is niet echt in zijn hart. Verdomme, ik doe het niet meer een aanneemingsavond, zeg je dan. Nou, maar daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Als je hart recht voor God is, hoef je er niet bang voor te zijn. Hoe krijg je die gave? Die je zo nodig hebt. In je bediening. Om God te eren. Om een ander echt te dienen met het evangelie. Om een ander echt te helpen, het komen aan de voet van het kruis. Hoe krijg je die gave dan? Nou, gemeente, ik denk, door de Heer erom te vragen. En als de Heer dan antwoord geeft, hoe dan? Hoe geeft de Heer dan antwoord? Ja. Misschien krijg je soms, als je in een schietgebedje zit, hè. Zeg maar, Heer, geef me een woord, want ik weet niet wat ik mee aan moet. En misschien krijg je een inval. Misschien geeft de Heer je een bepaalde gedachte of een bepaald beeld. Zeg dat dan. He, als jij geestelijk en afhankelijk van de Here bent in je taak en je echt de Here en de ander wil dienen en de Here geeft je soms iets op je hart, zeg dat dan tegen die. Heb het lef om dat te zeggen. En in alle liefde natuurlijk. Hè, de Heer, joh, ik zit nou naar uw verhaal te luisteren, mevrouw of meneer. Ik zit naar uw verhaal te luisteren. Maar eerlijk gezegd, ik heb sterk de indruk. Nou ja, dit of dat heeft dat misschien met u te maken. En dan kan het best eens zo zijn, als je dan zegt wat je op je hart hebt op dat moment, dat een ander zegt, ja, maar dat is inderdaad. Precies, raak. Dat is nou precies in de roos. He, dat is, ik geloof dat de Heer luistert naar de stem van de geest in je hart. Luister daarnaar. En heb dan het lef dat ook in alle voorzichtigheid maar wel ter tafel te brengen. Ik geloof dat God het wil geven. Als wij een beroep doen op zijn gereedschap, op de instrumenten van de geest. De geestesgaven, de gereedschappen van de geest, als we het nodig hebben, dat God het geeft. Alleen hebben we nou het lef om dat ook in alle eerlijkheid te zeggen. Woorden van kennis. Ik geloof dat het ook wel eens gebeurt vanaf de kansel. Heel af en toe hoor ik dat ook. Het gebeurt ook wel eens vanaf de kansel, dat je zit in de kerken en dat je heel de week ergens mee geloopt en mee getopt hebt. En dat weet jij alleen. En God weet dat alleen. Dat heb ik ook tegen hem allemaal verteld. En niemand weet dat verder. En dan kom je in de kerk en je zit er. En dan gaat die dominee preken. En dan gaat hij bidden. Of dan geeft hij een psalmvestje op. Of hij noemt een tekst. En zegt van ja, maar daar heb ik nou heel de week mee gelopen. Dat was echt, hoe kan die dominee dat weten? Nou, dat weet die dominee niet. Maar God weet het. En wat jij in je binnenkamer hebt overdacht, dat wordt dan van de kansels gepredikt. Als een bevestiging dat de Heere van je af weet. Dan krijg je op dat moment, en achteraf zeggen, oh ja, ik had gezegd. Stond er genees op mijn spiekbriefje. Stond er nog genees op. Maar op dat moment, mocht ik dat, moest ik dat, zonder onbewust ook. Mocht ik dat aan jou doorgeven, om jou te doen kennen, dat God van jou weet. Een woord van kennis. Ik ga naar de derde inzichtsgave. Ja, dat is vers 10. Onderscheidingen van geesten. Zullen we die nog even bijnemen? Dan hebben we mooi de inzichtsgave gehad. Een woord van wijsheid vorige week. Nu een woord van kennis. En dan is er eentje die daarbij past. Dat is het woord van onderscheidingen der geesten. Wat wil dat zeggen? Nou, de kanttekeningen, daar ben ik begonnen naar te kijken. De kanttekeningen zeggen dat zijn de gaven om oprechte en valse leraars te onderkennen. En de gemeente van de valse leraars te waarschuwen. Met verwijzing naar 1 Johannes 4, wat we gelezen hebben. De gaven om echt en vals te onderkennen. Ja. Zit er onder andere in, denk ik. Wat is het niet? En dan zeg ik weer, het is niet die gave van onderscheidingen van geesten. Het is niet wat psychologische kennis, wat mensenkennis die je van nature hebt. Of die wat boekjes te lezen, pastorale boekjes. Die je van elke keer een klein beetje, beetje gezonde mensenkennis gekregen. Natuurlijke of aangeleerde mensenkennis. Dat is het niet. Want dat kan een onbekeerd iemand ook. Als je een paar boeken leest over psychologie, dan weet je ongeveer wat voor mensentypes er allemaal zijn en zo. Dat is het niet. Het gaat hier niet over talent of intuïtie. Dat heeft onbekeerde mensen ook. Nee, het gaat hier over een bovennatuurlijke geestesgave. Onderscheidingen van geesten. Het is niet mensenkennis. Mensen snel doorhebben. Ja, oh, maar ik heb hem door. Ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb, want ik heb hem meer met een bijltje gehakt. Natuurlijk is dat wel handig als je pastoraat met mensen omgaat, dat je een klein beetje weet hoe mensen in elkaar zitten. Maar dat is niet hetzelfde als wat hier staat. Geen mensenkennis, nee, er staat kennis van geesten, onderscheidingen van geesten. Wat is er dan wel? Het is weer, wederom, een bovennatuurlijke gave van de geest, die komt van de Heere, waardoor je door de kracht van zijn geest gaat onderscheiden met wat voor geest je te maken hebt. Ik bedoel dit. Als je met mensen omgaat, hè, dat je dan mag zien onderscheiden, als je met mensen praat, dat je kan onderscheiden, is dat nou van de Heilige Geest wat hij zegt? Of is dat nou zijn eigen fantasierijke geest? Of komt dat nou uit een boze bron, uit een boze geest voort? Dat je dat gaat onderscheiden. Dat je iets gaat leren zien onderscheiden op het moment dat je het nodig hebt. Evangelisatie, pastoraal werk. Dat je iets gaat zien van het innerlijk, de motivatie van het hart van de mens. Dominee G. Boer zegt, inderdaad, die zegt dat ook, ja, die zegt, het is geen mensenkennis. Dominee G. Boer zegt, het is dat onder de verlichting van de Heilige Geest, dat je mensen doorziet. Doorziet. Echt. Of vals? Komt het uit een goede bron, de Heilige Geest? Of komt het uit een eigen bron, een eigen fantasie, een eigen mind? Of komt het uit een kwade bron? Zijn hier boze machten in het spel? Kinderen, ik zou het kunnen vergelijken, heel simpel bijvoorbeeld, met een röntgenapparaat, een bodyscan. Een röntgenapparaat, daar kan je mensen doorlichten, inzicht krijgen in het innerlijk. Hoe het van binnen zit, wat er aan het lichaam en wat er zelfs in zit. Alleen dat röntgenapparaat, daar heb ik geen knopje aan. Daar beschik ik niet over de knop. Het is geen gave die ik zeg van nou, ik zet hem aan en oh, ik heb u door. Ik heb u door. Nee, het is geen gave, geen permanente gave waar ik de beschikking over heb. Het is wat God geeft op het moment dat ik het nodig heb. Dat de Heere die schakelaar aanzet in een gesprek van hart tot hart of van ziel tot ziel met mensen in nood. Of met mensen die huichelen. Of met mensen die geestelijk in de knoei zijn. Of mensen die psychische stoornissen hebben. Zeg, Heere, help, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. En dat de Heer je op dat moment de onderscheiding geeft van geesten. Als een röntgenapparaat. En waar God de knop van bedient. Ik kan het zelf niet. En dat de Heer je laat zien, dit is er aan de hand. Dat is het. De Heilige Geest laat je dingen zien, doorzien. Een mooi voorbeeld vind ik altijd het voorbeeld van Samuel. Wat ik tegenkwam in een van de boeken. Samuel. Samuel was een kind van God. Knecht van God. Diende de Heer, diende het volk van God. En op een gegeven moment moet iemand tot koning gaan zalven. Ja? Nou, dan komt hij terecht bij Isaïe. En dan komen al die zonen van Isaïe, behalve David, dan komen ze allemaal langs. En dan zit Samuel te kijken. Dan komt de eerste langs, Eliab. Reizige gestalte. En dan denkt Samuel, dat was toch een doorgeleide kind, de knecht van God. Dan denkt Samuel, als hij dan Eliab ziet, dan zegt hij, dat is de koning. Dat wordt hem. Kan niet missen, een kerel zeg. Knoert van een keer, reizige gestalte, koninklijke allures. Dat wordt hem. Kan niet missen. En dan zegt de Heer tegen hem in zijn hart. Nee, Samuel. Op grond van jouw gezonde mensenkennis zou je zeggen, Eliab is het. Nee, die is het niet. Jij ziet aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. Ziet u het verschil tussen mensenkennis, psychologische kennis? Oh, dat zal de koning wel worden. Je hebt alles mee, alles in zich. Nee. En tussen gaven van onderscheiding en van geest. Niet Eliab, maar David ergens die nog geen aanwezig is. Die gaat het worden. Die gaat het worden. Onderscheidingen van geest. De inzicht in het innerlijk van de mens. In het inwendige. En welke geesten er in het spel zijn. Heilige geest, eigen geest, boze geest. En gemeente, dat is zo belangrijk, ook in de kerk, in de Maranatenkerk. Er staat in 1 Johannes 4, we hebben het gelezen, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zullen vele valse profeten opstaan, vele van mensen die het niet echt menen. We hebben die gaven nodig, ook binnen de gemeente. Ook aan de rand in het werk in Katendrecht. in het kennismakingsbezoeken van mensen die aankomen. Hoe functioneerde dat bij de Heer Jezus? Ik ga maar weer het rijtje af. Eerst hoe het bij de Heer Jezus was en hoe het was in de vroege kerk en Handelingen. En een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis en nu. Hoe was het bij de Heer Jezus? De Heer Jezus die onderscheidde de menselijke geest. Hij had de mensen, hij doorzag de mensen vanuit de geest. Er staat in Johannes 2 om een voorbeeld te noemen. De mensen die zagen de wonderen van de Heer Jezus en zaten, ze geloofden in hem. En daar staat er Paul achter, maar de Heer Jezus geloofde niet in hen. Want hij wist wat in de mens was. Hij wist het. Hij kende ze van binnenuit. Hij kende ze hoe ze werkelijk waren. Hij vertrouwde zich aan hen niet toe. Want hij wist wat erin was. Hij onderscheidde die menselijke geest. Dat ze wel even bevlogen waren vanwege zijn wonderen, maar niet echt van hun harte hem te voet vielen. De Heer Jezus onderscheidde die menselijke geest. De Heer Jezus in zijn bediening, heel apart als je zo naar de evangelie kijkt. De Heer Jezus onderscheidde in zijn menselijke bediening ook als er boze geesten in het spel waren, waar wij ze niet zagen. En waar wij ze niet zouden zien. Bijvoorbeeld bij zieke mensen. Er staat in de Bijbel over een jongen die was epileptisch. Dan viel hij weer bijna in het water. En dan viel hij weer schuim om zijn mond. Dan viel hij weer bijna in het vuur. Oh, wat heeft hij last van epilepsie, die jongen, zeg. Zouden wij zeggen. Maar de Heere Jezus zag dat er achter die epileptische aanvallen, dat er een boze geest die jongen vasthield. Achter zijn fysieke problemen zat een geestelijke oorzaak. En dat zegt de Heer Jezus ook. Wanneer is dat begonnen? Van zijn jeugd af aan, zegt die vader. Vaak begint het daar, als je je openstelt voor demonische dingen. Dan gaat dat in je zitten, dan gaat dat je beklemmen. Dan komt dat eruit later. En daarom zegt de Heer Jezus niet tegen die jongen van, ik ga je beter maken. Maar de Heer Jezus zegt tegen die demon, ga uit van hem, laat hem los. En zodra die demon eruit is, is hij ook van zijn epilepsie af. Dan moet u niet denken natuurlijk dat alle epileptische mensen demonen hebben. Dat zeg ik natuurlijk niet, maar in dit specifieke geval wel. In de Bijbel. En zo staat het ook van de kromgebogen vrouw. 18 jaar, kromme rug. 18 jaar in de kerk, in de synagoge. Komt de Heer Jezus daar en dan zegt de Heer Jezus, heeft een geest van krankheid. Een geest van, die ziet achter haar ziekte de Satan die haar rug krom getrokken had. En daarom geneest de Heer die vrouw niet, maar zegt hij tegen de Satan, laat haar los. En dan laat de Satan haar los en dan staat ze rechtop. En dan looft ze God, is ze gelijk van de kwaal af. Nou, dat zijn nou de onderscheidingen van de geesten. Dat je soms ziet dat het dieper ligt. Dat er meer aan de hand is dan alleen maar strijd of alleen maar ziekte. Maar dat het soms de wortel dieper ligt. Nou, zo was het bij de Heer Jezus. Kunnen wij dat ook? Hoe was het bij de vroege kerk? Nou, kijk maar weer naar zijn handelingen. En daar zie je inderdaad die onderscheidingen van geest. Die gaven die werkten ook in de vroege kerk. Ik noem weer een voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus en Simon de tovenaar. Simon de tovenaar. Simon was onder de indruk. Filippus de evangelist was aan het prediken. Deed wonderen en krachten. En Simon was een tovenaar. En hij zag dat die krachten van de God van Filippus, die waren veel groter dan zijn eigen krachten. En dan komt hij zo'n soort tot geloof. En dan laat hij zich zelfs dopen door Filippus. En dan komt Petrus erachteraan. En Petrus, nou ja, die legt die mensen de handen op en zo. En dan krijgen ze ook de geest. Al die mensen daar in Samaria. En Simon de tovenaar, die ziet dat. En die pakt zijn portemonnee en die zegt tegen Petrus. Zegt Petrus, je krijgt van mij een paar honderd euro als ik nou die gave van de geest ook krijg. En dan zegt Petrus, jouw geld zij met je ten verderve. Jij denkt dat die geest voor geld te koop is. Je hart is niet recht voor God. Je bent een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid. Bekeert u en bid tot God om vergeving. Hij had hem door. Hoe wist Petrus dat? Onderscheiding van de geest op dat moment gaf God hem dat. Wat is dat voor een raven? Ik ga nog een voorbeeld noemen in Handelingen 16, Paulus. Paulus komt in Filippi. En dan is daar een meisje. En dat jonge meisje, dat Paulus en Silas komen in Filippi, onbekende mensen. Onbekende stad, en ze lopen daar. En dan is daar een meisje, en dat meisje dat roept achter hen aan, dat roept luid: deze zijn dienaars van de Allerhoogste God. En ze verkondigen u de weg van het behoud. Nou, hoef ik geen advertentie te zetten in de krant. Dat is goedkope reclame, want wat ze zegt, dat meisje, dat is echt waar. Fijn dat ze als een omroepster, als een heraut achter Paulus en Silas aangaat. Goeie reclame. Maar Paulus had dat meisje door. Dat er een waarzeggende geest in dat meisje zat. En daarom zegt Paulus tegen die geest: laat haar los, ga uit van haar. Hoe wist Paulus dat? Die zou toch zeggen, gewoon een meisje die roept en die enthousiast is en die probeert een beetje de God van Paulus te promoten. Nee, dat was een geest. Hij had de onderscheiding van de geest op dat moment gekregen. Gemeente, hoe gaat dat nu? Hoe is dat nu? Nou ja, dat wordt een beetje moeilijk, denk ik. Want vaak hebben we die onderscheiding van de geesten gemist. Ook grote mannen Gods. Kerkgeschiedenis. Ik denk aan een voorbeeld in onze eigen kerkgeschiedenis. Ik denk aan Theodorus van de Groe. Die man die dat hekje toedoet, weet u wel. Theodorus van de Groe. Met zijn biddagpredikatieën. Die heeft zelfs een boek geschreven over toetssteen van ware en de valse genade. Maar hij had niet de gave van de onderscheidingen van geesten. Dat is triest. Dat is echt triest. Daar moet ik niet verder over nadenken, want dan word ik een beetje kriegelig. Een man die zo van zo'n allure. Een heel boek geschreven. Over de toetssteen waar je nou kan toetsen of het echt of vals is. Terwijl die zelf de gave van de onderscheidingen van geesten miste. Hoezo? Nou, ik zal u wel vertellen. Die Theodorus van de Roe, die leefde in het jaar 1750. En toen braken de Nijkerkse beroertes uit. Beetje kerkgeschiedenis. Toen braken de Nijkerkse beroertes uit. De opwekkingen in Nijkerk en zo, weet je wel. Maar niet alleen in Nijkerk. Ook in, ik heb eens op plaatsen opgereden, in Putten, in Soest, in Huis, in Alblasserdam, Werkendam, Pernis, vlakbij. Opwekking in Pernis. 1750. Goes. Allemaal opwekkingen. En van de Groe, die zag dat, weet je wat hij zei? Even kijken hoor. Hij zegt: de Satan is bezig om zijn troon op te richten. Hij zegt: er heerst in ons, het is een oordeel van God. Er heerst, ik zal citeren. Er heerst onder ons een enthousiaste gruwelgeest. Jongen. Gruwelgeest. Terwijl de Heilige Geest aan het werk was. Dan mis je de onderscheidingen van geesten. Dan maak je zelfs het werk van Gods geest uit voor gruwelgeest. Ik moet daar niet verder over nadenken, anders krijg je bijna het idee van dit is zonde tegen de geest. Ja. Gemeente, wij hebben deze gaven nodig. Heel erg hard nodig. Maar wel in de liefde. Want anders dan ga je overal kritiek op geven en zo. Dan zie je overal spoken en overal boze geesten achter. Nee, dat niet. Maar als je die gaven niet hebt, dan word je zo ontzettend naïef. De PKN mist die gaven. Daarom heeft dominee K. Hendricks uit Middelburg kon zo zijn gang en zijn boek schrijven en is niet veroordeeld. En het raakt aan de fundamenten van de kerk zogenaamd niet. Dan mis je als leiding van de kerk de gave van de onderscheidingen van geesten. Gemeente, wij hebben dat heel erg hard nodig in onze tijd, in de eindtijd. Ik hoor in allerlei charismatische en extreme pinkstergemeenten ook van gaven, van wonderen, tekenen en krachten. En ik vraag me af, oh God, ik wil niet alles veroordelen. Ik wil niet als Theodorus van de Groen, maar ik wil ook niet naïef zijn. En ik bid, Heere, geef me de onderscheidingen van geesten. Is het nou van uw geest? Of is het nou uit de fantasie van de menselijke geest? Massa-psychose, hypnose, massa-hypnose. Je moet uitkijken of het wordt een massa-psychose. Of is het een onreine bron? Wat is het? Heere, geef me onderscheidingen van gaven. Want in de eindtijd zal ook de Satan, staat in de Bijbel, zal de Satan komen met krachten, tekenen en wonderen. Maar dat komt van de Satan. Hij komt als een engel van het licht. Is het van de Heilige Geest? Zijn het de wonderen van uw hand? Van uw geest? Of zijn het de wonderen waarmee de Satan zoveel naïeve, oppervlakkige christenen massaal aan het misleiden is? Heere, geef me de gave, och dat ik klaar en onderscheiden zag wat van u is en wat nu niet van u is. Nou gemeente, ik ga eindigen, want het is meer dan tijd. Laat het ons gebed mogen zijn, wat Salomo bad. Geef uw knecht en allen die met mensen in het koninkrijk te maken heeft. Geef ons een verstandig hart om te mogen onderscheiden tussen goed en tussen kwaad. Amen.